Welkom. Leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Ik ben Erik Rijssemeber, anti-witwasspecialist bij het AMLC en in deze podcast bespreken we de nieuwe Europese anti-money laundering wetgeving. Melissa van den Broeke, Senior Manager Integrity and Compliance bij KPMG en zij volgt in ontwikkelingen op het gebied van Europese wetgeving nauwgezet. Melissa, fijn dat je hier bij ons in de AMLC-podcast-studio hierover wilt komen vertellen.
Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
We hebben in de voorbereidend gesprek al behoorlijk veel gehoord. Ik in ieder geval over je achtergrond. Indrukwekkend. Misschien wil je de luisteraars kort daar ook over iets over vertellen, zodat ze weten naar wie ze zitten te luisteren.
Ja, zeker natuurlijk. Ik begin gewoon even bij waar ik nu werk. Ik werk nu bij KPMG. Ruim 1,5 jaar bij Advisory. En zoals de naam doet vermoeden, adviseer ik klanten op het gebied van anti-witwasregelgeving en sanctieregelgeving. En dan zijn klanten vaak, maar niet uitsluitend, financiële instellingen. En advisering wordt vaak gevraagd naar aanleiding van een toezichtbezoek van de toezichthouder, maar ook soms in voorbereiding daarop of in het kader van een vergunningaanvraag. Qua advisering gaat het om het duiden van wet en regelgeving, het vertalen van intern beleid. En verder adviseer ik intern ook onze accountants. Ik help hen bij de controle van hun jaarrekeningen. En daar is nu natuurlijk de naleving van sanctieregelgeving een enorm belangrijk onderwerp.
Je hebt ook een indrukwekkende voorgeschiedenis voordat je bij KPMG begon. Wat heb je kort even, wat is belangrijk voor de luisteraar over dit onderwerp?
Ik heb eigenlijk verschillende perspectieven neem ik mee in mijn werk. Ik heb een proefschrift geschreven aan de Universiteit Utrecht over de Europese anti-witwastoezicht. Ik heb daarna bij de AFM gewerkt, de Autoriteit Financiële Markten, van 2014 tot 2020. En daar heb ik gewerkt op het als senior beleidsadviseur op het toezicht accountsorganisaties en op het anti-witwastoezicht. Toezicht van de AFM. Ik heb daar heel veel aan internationale samenwerking gedaan, maar ik onderhield ook de contacten met de andere toezichthouders, met het ministerie van Financiën, beroepsorganisaties. En namens de AFM ben ik ook betrokken geweest bij de voorbereiding van de FATF-evaluatie van Nederland. Ik heb ook meegeschreven aan het non-paper over Europeanisering van anti-witwastoezicht, wat in 2019 uit mijn hoofd bij het plan van aanpak witwassen is gepresenteerd. Mm-hmm. En eigenlijk ook de aanzet is geweest voor de discussie over het Europese toezicht. En ik heb ook de AFM mogen vertegenwoordigen bij het anti-witwascomité van de EBA, de Europese Bankenautoriteit, mm-hmm. toen ik daar werkte. Dus dat was heel leuk. En na mijn tijd bij de AFM heb ik nog een uitstap gemaakt naar de financiële sector zelf. Ik heb bij ING gewerkt op group compliance, op het anti-witwasgebied. Ontzettende mooie ervaring en nu ruim 1,5 jaar bij KPMG.
Helder, dankjewel. LinkedIn liep midden januari over van berichten over een deal over de Europese Anti-Money Laundering Directive en de Provisional Deal op de AML Regulation. Om te beginnen uit de richting van een trotse Belgische delegatie die een voorzittersrol speelde in deze deal.
Ja.
België is momenteel voorzitter van de Raad van de EU, ze vertelde je.
Ja, klopt.
Ze namen sinds 1 januari het stokje over van Spanje voor de duur van 6 maanden. Nu zouden ze graag onze luisteraars meer context bij deze deal bieden in deze AMLC-podcast. Dus wat is er nou precies gebeurd? En om te beginnen, specifiek voor het deel van onze luisteraars die in de opsporing werkzaam zijn, in hoeverre is wijziging in de AML-wetgeving voor hen nou eigenlijk relevant?
Ja, je zou dus niet direct denken dat dat heel relevant is, omdat het overgrote deel van de verplichtingen gaan toch wel over het preventieve deel van de bestrijding van witwassen. Dus dan hebben we het over de verplichtingen voor de WWFT-instellingen, de bevoegdheden voor toezichthouders en de FIU. Maar dit is wel ook echt relevant voor luisteraars in de opsporing. Kijk, het is natuurlijk belangrijk om te weten waar de WWFT-instellingen zelf aan moeten voldoen. En wat zijn de verplichtingen daaromtrent. Ook de FIU, de positie van de FIU. Wat kan de FIU, wat mag de FIU doen? Maar er komen ook nog wel wat nieuwe bronnen van informatie voor opsporing aan. En eentje die ik er wel kan uitlichten betreft toegang tot vastgoedregisters. In Europa wordt nu met deze deal geregeld dat opsporingsautoriteiten via een single point of access, heet dat, toegang moeten krijgen tot vastgoedregisters, waarin is informatie is opgenomen over de prijs van het vastgoed, de eigenaar natuurlijk, het type eigendom, of er nog lasten of hypotheken of andere juridische beperkingen op het pand rusten, de achtergrond van de verkoop, dus de verkoophistorie. Dus dat kan natuurlijk, dat is wel echt gedaan om het onderzoek naar criminele netwerken in de vastgoedmarkt, om dat te vergemakkelijken.
Dat hoeft niet via de FIU's, dat kunnen opsporingsdiensten rechtstreeks bij andere landen dan opvragen.
Ja, lidstaten worden wel vrijgelaten in het regelen van het single point of access. Dus het kan zijn dat Nederland ervoor kiest om dat via de FIU te doen. Hmm. We hebben het natuurlijk nu het kadaster, dus wellicht is dat al op een andere manier te regelen. Maar wat het probleem binnen Europa was, is dat heel veel van dit soort informatie er wel is, maar niet digitaal beschikbaar is, of in verschillende databases land. En het voor opsporing dus lastig is om al die informatie bij elkaar te brengen.
Over wat voor deal hebben we het nou eigenlijk precies? Want ik begrijp, in de regelgeving wordt op een gegeven moment iets vastgelegd in de wetgeving. En dan moet je, en dan wordt het van kracht. Maar we zitten nog in een voorfase. Kun je iets daarover vertellen?
Ja, als ik heel erg terugga naar het begin. Waar hebben we het nu eigenlijk over? Dan hebben we het over het EU AML package. Dat is in juni 2021 door de commissie gepresenteerd. En dat bestond eigenlijk uit 4 wetgevingsinstrumenten. De eerste was de Transfer of Funds Regulation. Mm-hmm. Die is vorig jaar al helemaal op Europees niveau afgekaart. En wat daar is gebeurd, is dat eigenlijk de originator en beneficiary information aan transacties, die nu gelden voor financiële transacties, dat die ook zijn uitgebreid naar crypto transacties.
Dat is de belangrijkste verandering.
Dat is de grootste verandering in die context. En dat was eigenlijk een beetje een no-brainer. Dus daarom is die zo snel door de Europese onderhandelingen gegaan. Mm-hmm. Het tweede onderdeel was de verordening voor een anti-witwasautoriteit, de AMLA. Nou ja, daar heb jij al eerder met Mauten een heel mooie uitzending over gemaakt. Dat gaat echt over, wat is die Europese toezichthouder? Wat zijn de bevoegdheden van de toezichthouder? Hoe gaat die toezichthouder er qua governance uitzien? En dat soort vraagstukken. Mm-hmm. En dan hebben we het over een deal op de richtlijn. En de richtlijn die bevat bepalingen voor toezichthouders, voor FIU's. Wat zijn de bevoegdheden van toezichthouders en FIU's? En we hebben het over een deal op de verordening. En de verordening gaat alle materiële bepalingen die nu bijvoorbeeld in de WWFT staan, in de Wet ter Voorkoming van Witwas en Terrorismefinanciering, die gaan eigenlijk een niveautje omhoog naar de verordening. En daar hebben we nu een voorlopige deal op. Deze deal die gaat dus echt specifiek op de richtlijn en op de verordening.
Om het even goed te begrijpen, die richtlijn die gaat dus vooral over de samenwerking tussen de FIU's en dergelijke. En die verordening die gaat echt ook de lokale wetgeving van landen vervangen in een wetgeving die gewoon voor heel Europa gaat gelden.
Ja, het gaat over een deal tussen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Dat is ook wel de Raad van Ministers genoemd. En voor het anti-witwasbeleid hebben we het dan over de ministers van Financiën van alle 27 lidstaten.
Ja, dus de politiek is het me eens met
de politiek is het nu inderdaad eens.
Met wetgevers,
klopt. Okay. En de richtlijn die bevat bepalingen die niet op Europees niveau geregeld kunnen worden. Dus dan hebben we het over bevoegdheden van nationale autoriteiten, de FIU van de lidstaten, en de bevoegdheden van toezichthouders. Dat is iets wat niet direct op Europees niveau geregeld kan worden en waarvoor omzetting in Nederlandse regelgeving nog nodig is. En hetzelfde geldt voor UBO-register. Dat zijn nationale registers. Hetzelfde geldt voor het vastgoedregister, wat ik zojuist noemde. Daar gaat het echt om nationale aspecten en die hebben dus omzetting nodig. En de core, dus
die moeten door de ministeries vertaald worden naar Nederlandse wetgeving.
Klopt. De core, dat zit in de verordening. En daar gaat het echt over het cliëntenonderzoek, de meldplicht, de bewaarplicht. Dat soort aspecten, die gaan op Europees niveau worden
gelijk getrokken
in een verordening. En dan misschien goed om al te vermelden, een richtlijn is dus een Europees wetgevingsinstrument wat nog omzetting nodig heeft in alle wetgeving van alle lidstaten. En daar hebben we dus de wet MOT in het verleden aan te danken. En daar hebben we nu dan de WWFT voor. En de WWFT is eigenlijk het resultante van de implementatie van meerdere Europese witwasrichtlijnen. Mm-hmm. En een regulation hebben we het op Europees niveau over. Dat is dan een verordening. Die is rechtstreeks van toepassing naar alle 27 lidstaten op gelijke wijze.
Juist. Wat is er op dit moment eigenlijk precies bekendgemaakt over die deal? Hoe heb jij je op deze podcast kunnen voorbereiden?
Ja, nou ja, integrale teksten van de richtlijn en die verordening van die twee deals, die zijn helaas nog niet gedeeld. De deals die nu bekend zijn geworden, die zijn informeel van aard en die moeten eigenlijk nog weer terug naar de partijen, naar het Europees Parlement en de Raad, om daar formeel goedgekeurd te worden. En er wordt eigenlijk nu met de akkoorden die zijn bereikt, zijn de politieke hoofdlijnen zijn geaccordeerd, maar er zal nog wat technische aanpassingen gedaan moeten gaan worden aan de teksten. Ja. Nou, die gaan dan terug naar de Europese instellingen. En als die akkoord zijn, dan worden die teksten daadwerkelijk gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de Europese Unie. Mm-hmm. Dus op dit moment zijn die teksten er nog niet. Ik heb wel afgelopen weekend de persconferentie geluisterd. Ja, in het weekend, maar nee, dat vond ik dan erg leuk. En ik heb de officiële persberichten gezien. En ook de media, die is doorgaans wel wat beter geïnformeerd. Die hebben toch wel onderhands misschien wat teksten hier kunnen bekijken. Hm. Die heb ik nu ook meegenomen.
Ja. En op welke termijn verwacht je dat dat dan werkelijk formeel gaat worden?
Dat gaat niet over één nacht ijs. Op het moment dat alle partijen akkoord hebben gegeven op de teksten, dan wordt die in het Europees Publicatieblad gepubliceerd. Dan gaat die na 20 dagen, treedt die officieel in werking. Maar er is een overgangstermijn zodat alle stakeholders zich hierop voor kunnen bereiden en om de lidstaten de mogelijkheid te geven om de nationale wetgeving deels in te trekken, dan wel aan te passen. Of het 2 of 3 jaar gaat duren, dat weet ik nog niet. De commissie en de raad die hebben destijds in hun voorstellen zijn ze uitgegaan van 3 jaar. Het Europese parlement in haar onderhandelingspositie heeft gezegd, we willen dat dit sneller gaat en dat het 2 jaar gaat duren. Dus ik denk ergens in 2026, 2027. En dat loopt dan ook wel synchroon met de opstart van die Europese anti-witwastoezichthouder.
Ja, oké. Ja, want die zal waarschijnlijk heel veel met deze regulation moeten gaan doen.
Ja, die gaan hier een hele grote rol in krijgen, ja.
Ja. Nu we dat helder hebben, gaan we naar de kern van deze podcast. We zijn natuurlijk het meest geïnteresseerd in de inhoud van die wetgeving die we kunnen gaan verwachten. Hoe zal de aankomende anti-witwaswetgeving de bestaande regelgeving aanvullen om financiële instellingen beter in staat te stellen witwaspraktijken te voorkomen? Kun je ons vertellen over de belangrijkste punten?
Ja, natuurlijk. Ik moet dan wel zeggen, dit is echt een heel erg omvangrijk pakket. Er gaan heel veel wijzigingen plaatsvinden. Dus ik heb echt wel een selectie moeten maken van de grootste punten voor eigenlijk alle WWFT-instellingen. Dus ik dacht eraan om een lijstje van 10 wijzigingen op te noemen. Sommige kan ik misschien al wat meer over vertellen, maar wellicht kunnen we dan later een aantal onderwerpen nog wat verder uitdiepen.
Ja, ja, laten we daar maar mee beginnen. Nummer 1.
Okay. Nou, nummer 1. De trend van de afgelopen jaren wordt doorgezet. En er worden weer nieuwe instellingen onder de rijkwijde van de anti-witwasregelgeving gebracht. Mm-hmm. En daarbij gaat het nu in dit geval om zogenaamde crypto asset service providers. Dus aanbieders van cryptodiensten. Ja. Crowdfunding platformen, handelaren in luxe goederen. En dan hebben we het over voertuigen, schepen, vliegtuigen, edelstenen, juwelen, sieraden, dat soort goederen, luxe goederen. Mm-hmm. En dit is misschien wel ook goed om te zeggen, in Nederland hebben we dat eigenlijk al wel geïmplementeerd.
In Nederland zijn ze al in scope.
In Nederland zijn dat al echt WWFT-instellingen. Dus in die zin is het voor Nederland wellicht wat minder relevant. Maar voor andere lidstaten kan het een andere impact hebben. Mm-hmm. En het is wel leuk om te melden voor deze groep, voor die handelaren in luxe goederen, daar komt een nieuwe meldplicht aan. En dat betekent dat bij transacties waar auto's betrokken zijn met een waarde van meer dan 2,5 ton... Nu ben ik geen autokenner, dus ik weet niet of dat echt hele bijzondere auto's zijn of dat een reguliere oldtimer ook kan zijn. Dat weet ik niet.
Een gemiddelde auto voor gewoon de gemiddelde burger is, dacht ik, rond de 40.000 of zo.
Ik heb geen idee. Ik reis met het openbaar vervoer, dus die moet ik je schuldig blijven. Maar goed, voor transacties met auto's met een waarde van meer dan 250.000 euro... Ja. Of jachten en privévliegtuigen met een waarde van meer dan 7,5 miljoen euro... Mm-hmm. Moeten handelaren deze verplicht melden aan de FIU. En de FIU moet hier dan een register van bijhouden. Dus er komt eigenlijk een soort register van luxe goederen komt dan tot stand.
En zegt de regelgeving of wat weet jij al wie er dan toegang krijgt tot zo'n register?
Ja, dat zijn de opsporingsdiensten. Hm. En dat zal ook van verder nog van nationale regelgeving afhangen.
Oké.
Mm-hmm. Ja. Nou, en de laatste toevoeging, die vind ik zelf wel erg interessant. Dat zijn de professionele voetbalclubs en makelaars, voetbalmakelaars. Mm. En het gekke is dat eigenlijk al meer dan 15 jaar wordt gewaarschuwd voor de risico's op witwassen en financieel-economische criminaliteit in deze sector. Corruptie is ook een groot aandachtspunt. En dan kun je denken aan transfers van spelers, fraude bij transfers, deals met sponsoren, matchfixing, maar ook eigendom van voetbalclubs. Abramovic is daar wel een mooi voorbeeld van. Volgens mij was dat Chelsea. Mm-hmm. Daar wordt al jarenlang over gesproken. En het Europees Parlement wilde hier nu echt werk van gaan maken. Mm. En de uitkomst van de onderhandelingen is dat professionele voetbalclubs en voetbalmakelaars in beginsel onder de reikwijdte van de Europese regelgeving worden gebracht. Maar lidstaten mogen bepaalde voetbalclubs en makelaars daarvan uitzonderen bij een bewezen laag risico op witwassen. Hmm. In de persconferentie is daarbij aangegeven dat het gaat om bijvoorbeeld voetbalclubs met een jaaromzet minder dan 5 miljoen euro per jaar.
Dat is niet heel veel voor.
Nee, dat kan ik inderdaad wel. Ja. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. En of wanneer er geen aanwijzingen zijn van betrokkenheid bij witwassen of onderliggende criminaliteit in het verleden.
Heeft de FIFA al gereageerd?
Niet dat ik weet, maar ik denk dat de FIFA heel blij is dat ze zelf niet onder de reikwijdte. Althans, UEFA werd ook genoemd. Hè. Ja, er was ook een tijd, dat wilde eigenlijk het Europees Parlement, die wilde ook de voetbalbonden onder de reikwijdte hebben, dus, hè, KNVB. Mm-hmm. KNVB werd overigens ook tijdens de persconferentie over deze deal genoemd. Mm-hmm. Als voorbeeld van dat de sector vatbaar is voor witwassen. Okay. Ja, ik vond hem zelf ook wel interessant. Mm-hmm. Uiteindelijk zijn het dus alleen de voetbalclubs, de professionele voetbalclubs en de makelaars. En wat ook nog goed is dat voor deze sector een langere overgangstermijn gaat gelden. Dus hier is al wel duidelijk dat het pas vanaf 2029 gaat gelden. Okay. Dus die hebben een langere tijd om zich voor te bereiden.
Dus KYC-analisten van banken gaan straks bij Ajax werken?
Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar ik denk wel, volgens mij heeft het AMLC ook een paper laatst gedeeld over de ervaringen in België.
Die is te vinden op onze website.
Ja, klopt. En wat ik daar wel interessant in vond, is dat daar wel wordt aangegeven, die hele sector, die markt, die werkt wel echt fundamenteel anders dan financiële instellingen. Ja. Dus wat is dan de cliënt? Wat is dan de KYC die je moet doen? Dus dat is wel iets waar ik denk dat nog wel wat meer duidelijkheid kan worden gegeven. En de vraag is natuurlijk, wat gaat Nederland ook doen op dit vlak?
Ja. Nou, er zullen nog wel vragen over gaan komen, inderdaad. Goed, dat was de eerste.
Dat was het eerste punt.
Juist. Ja. Ja, we gaan door naar de volgende dan.
Nou, de tweede is een cashverbod of een cashlimiet van 10.000 euro... voor alle transacties binnen de Europese Unie. En lidstaten krijgen de mogelijkheid om een lagere limiet te hanteren.
Mm-hmm. Nou, en dan in Nederland ligt natuurlijk al het wetsvoorstel voor om dat 3.000 euro te laten zien.
Ja, dus dat is heel interessant hoe dat gaat uitspelen. Of Nederland van die optie gebruik wil blijven maken. Ik vind zelf de 10.000 euro aan de hoge kant. Ik weet ook dat er best wel veel gelobbyd is om die threshold, om die 10.000 echt wel wat naar beneden te brengen. Ik geloof dat het Europese parlement het zelf had over 7.000 euro. Maar goed, er is uiteindelijk nu het akkoord is 10.000 euro met de optie voor lidstaten om daarin lager te gaan. Hmm. En het is natuurlijk interessant om te zien wat dat gaat opbrengen. Want het gekke is, eigenlijk moet deze Europese regelgeving een uniformer kader gaan brengen. Ja. Maar op dit onderwerp mogen lidstaten toch zelf kiezen om strenger te zijn.
Ik ben heel benieuwd wat dat in verschillende lokale wetgeving gaat opvolgen. Ja. Dat was die cashlimiet.
Ja, derde is toegang tot het UBO-register. Nou, daar is natuurlijk heel veel om te doen geweest de afgelopen jaren met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie.
Ik was even de draad kwijt. Dat UBO-register is wel alweer in werking inmiddels, toch?
Ja, de laatste stand van zaken is volgens mij dat hij wel weer... het wetsvoorstel om het weer open te maken voor WWFT-instellingen volgens mij en partijen met een legitiem belang. Mm-hmm. Volgens mij ligt dat wetsvoorstel nu bij de Kamer. Maar
worden weer geen beslissingen genomen?
Nee, ik ben bang dat ze even druk zijn met het formeren.
We nemen deze op eind januari. Tegen de tijd dat je dit luistert is het misschien al wel meer over bekend. Maar straks wordt er wel meer toegang geregeld, begrijp ik?
Nou, het UBO-register was natuurlijk eigenlijk al open, maar door die uitspraak van het Hof van Justitie is die eigenlijk gesloten.
Privacy was dat.
Ja, vanuit privacy perspectief. De vijfde richtlijn had een bepaling die het mogelijk maakte voor een ieder om toegang te krijgen tot het UBO-register. En in Nederland was die ook openbaar. Maar daarvan heeft het Hof van Justitie in november 2022 gezegd dat een te grote inbreuk op de privacy is van de personen die in zo'n UBO-register zijn opgenomen.
Ja.
En dat duidelijker moet worden wat dan partijen zijn. Dat je eigenlijk alleen toegang kan krijgen als je een legitiem belang hebt. Mm. En dat moet worden uitgewerkt wie dat dan zijn. Mm. En dit nieuwe framework gaat er dus voor zorgen dat dat verduidelijkt wordt. Dus
en dat ook voor alle Europese landen gelijk getrokken wordt.
Juist, ja. Dus de toegang wordt mogelijk gemaakt voor de opsporing. Dat is alweer open en dat was al bekend. Voor de WWFT-instellingen, voor de obliged entities in alle lidstaten. En ook voor partijen met een legitiem belang. En daarbij is tijdens de persconferentie al aangegeven, dat zijn NGO's, dat zijn journalisten, dat zijn academici. En wat ik zelf interessant vind, is moet natuurlijk steeds case-by-case basis moet dat beoordeeld worden. Maar er gaat een verplichting komen in de richtlijn dat toegang moet worden gegeven binnen 12 werkdagen uit mijn hoofd. En dat is best wel kort.
Hoe bedoel je? Dus na aanvraag dat er binnen 12 dagen gereageerd wordt? Of?
Ja, dus er wordt eigenlijk op voor partijen niet zijnde WWFT-instellingen of opsporing moet worden beoordeeld. Heeft deze persoon een legitiem belang of heeft deze organisatie een legitiem belang? Mm-hmm. Dat moet dus eigenlijk best wel snel beoordeeld worden. Dus dat vond ik een hele mooie.
Interessant, ja.
En ik denk dat het ook goed is in het kader van het UBO-register om te benoemen dat de houders van de registers, dus in Nederland de Kamer van Koophandel, de bevoegdheid gaan krijgen om checks te doen op de kwaliteit van de data die is opgenomen in het UBO-register. Okay. En ik denk dat dat echt een hele welkome verbetering gaat zijn.
Ja, maar een bevoegdheid is nog niet hetzelfde als een verplichting.
Ja, ik had persoonlijk misschien liever een verplichting gezien. Ik denk dat echt de kwaliteit van data, die daar moet gewoon in zo'n register, die moet op orde zijn. En daar moeten ook instellingen op kunnen vertrouwen op het moment dat ze dat register dan gaan raadplegen.
Enig idee waarom de KVK niet uitgebreid wordt met een enorme KYC-afdeling en dan kunnen we tenminste beter vertrouwen op wat er allemaal erin staat.
Ja, ik denk dat we dan een beetje gaan stapelen. Ik had zo'n verplichting voor houders van de register of de registrars, zoals ze op Europees niveau genoemd worden. Ik had hem zelf graag wel gezien. Ook omdat we verwachten heel veel van private partijen, van WWFT-instellingen. We verwachten ook dat zij discrepanties terugmelden, et cetera. Ja, en als de kwaliteit van data in zo'n register dan totaal niet op orde is, dan kost dat zoveel tijd en zoveel werk. Dat is echt zonde.
Maar eigenlijk is op dit moment ook nog niet echt bewezen of dat werkt, hè, dat terugmelden. Want als twee instellingen tegelijkertijd iets verschillends terugmelden, hoe gaan ze dat dan oplossen? Is daar is nog niet echt ervaring mee opgedaan, denk ik.
Nee, ik denk dat die te kort open is geweest, in alle eerlijkheid.
Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken, inderdaad. En verder.
Nummertje 4, hè?
Ja.
Er worden verduidelijkingen doorgevoerd in de UBO-definitie. En ik denk dat een belangrijke verheldering is dat zowel het eigendomselement als het controle-element, die moeten separaat van elkaar beoordeeld worden. Dus wanneer instellingen een UBO-onderzoek doen en zijn UBO identificeren op basis van eigendomsbelang, dan mogen ze daar niet stoppen. Ze zullen ook altijd een check moeten doen op het aspect controle. Dus heeft er iemand anders nog feitelijke controle over de entiteit, los van het eigendomsaspect? Ik denk dat dat wel een hele welkome verduidelijking is.
Mm-hmm.
En verder lijkt het erop dat het percentage op 25% blijft staan. Mm-hmm. Meer dan 25% moet ik zeggen. Maar hier zitten nog wel de nodige onduidelijkheden. Dus misschien kunnen we daar zo nog wat verder over.
Nou, ik wil graag eerst nog heel even terug naar dat controleaspect. Ja. Heeft dat veel impact, denk je? Want dat betekent toch nog wel wat extra werk, denk ik, hierna.
Nou, ik denk dat de meeste instellingen zich al wel van bewust waren dat je beide aspecten moet beoordelen.
Beide aspecten, dan bedoel je.
Dus, en het eigendomsaspect, hè, dus de berekening van wie is nou juridisch eigenaar van een entiteit.
Ja.
En dan in de onderkenning dat er ook nog andere personen kunnen zijn die daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen.
Ja, daar werd al onderzoek naar gedaan, zeg je.
Ik denk dat dat in de praktijk in Nederland in ieder geval wel gebeurde. Hmm. Wellicht elders in de Europese Unie nog wat minder.
Goed, om dat in ieder geval ook gelijk te trekken.
Juist.
In Europa.
Ja, ja. Zeker.
En toen gingen we het over die 25% hebben. Ik zag namelijk in je LinkedIn-bijdrage dat je daar content mee was. Hoe zit dat precies?
Nou ja, ik ben er content mee en toch ook weer niet.
Kleine rectificatie.
Kleine rectificatie. Nee. Kijk, dat hele eigendomsbelang en het percentage daarover, moet dat nou 25% zijn of moet dat een ander percentage zijn? Dat is al jarenlang een onderwerp van discussie. En ik denk dat het op voorhand goed is om op te merken dat het bij dat hele concept van beneficial ownership, dat het echt moet gaan om personen die ofwel vanwege het belang wat zij in een entiteit hebben, het eigendomsbelang, of het stemrecht wat daarbij gepaard gaat, ofwel op een andere manier een beleidsbepalende invloed kunnen uitoefenen, de feitelijke controle kunnen uitoefenen in een bedrijf. Daar gaat het eigenlijk uiteindelijk om bij het concept beneficial ownership. Hmm. En in die zin vind ik, is de percentage van wat we nu hebben, meer dan 25%, is al relatief laag als je kijkt naar bijvoorbeeld sanctieregelgeving en de OFAC 50 rule. Die heeft het dan over de helft. Hmm. Maar die meer dan 25%, die komt eigenlijk uit de FATF-standaarden. En die wordt wereldwijd toegepast. Mm-hmm. En landen mogen strenger zijn. Maar je ziet dat landen daar eigenlijk niet heel happig op zijn, omdat ze zichzelf daarmee uit de internationale markt prijzen. Om door het beste jongetje van de klas te willen zijn. Mm-hmm. Nou, nu hebben we in het bijzonder gemerkt met die sancties tegen Rusland. Hebben we gezien hoe geraffineerd Russische oligarchen met name te werk zijn gegaan en die threshold van meer dan 25% hebben weten te ontduiken. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk ook onthullingen gedaan. Dan hebben we het over de Pandora Papers, de Panama Papers, de Paradise Papers, noem maar op. En die hebben ook bijgedragen aan dat idee, hè, dat die threshold, dat eigendomsthreshold, dat makkelijk ontweken kon worden.
Op welke manier gebeurt dat dan?
Ja, er worden allerlei entiteiten in een eigendomsstructuur tussen gezet. We zien natuurlijk ook de belastingontwijkingen, dus de brievenbusfirma's in bepaalde Caribische gebieden die daarbij gebruikt worden. Ja. Waarbij eigenlijk uiteindelijk dan niet achterhaald kan worden wie daarachter zitten. Ja. Ook vanwege geheimhoudingsregimes in die landen.
Ja, als je dus meerdere bedrijven boven één bedrijf hangt en eigenlijk heeft diezelfde persoon in al die bedrijven een aandeel, terwijl je dat niet goed kan vaststellen, heeft hij eigenlijk meer dan 25%, maar dat kom je nooit te weten.
Dat kom je dan niet te weten, inderdaad. Ja. En daarom hebben partijen zoals Transparency International, die hebben echt al heel lang pleiten zij voor een lagere threshold. En ze hebben gezegd, nou, bijvoorbeeld 10% voor alle entiteiten.
Mm-hmm. Ik heb op formulieren van grootbanken in Nederland ook echt die grens zien staan. 10% in plaats van 25%, dat vond ik al opmerkelijk. Want dat was kennelijk een eigen keuze van die grootbank.
Ja, die mogelijkheid die is er inderdaad. Ja. Dus ja, dat kan.
En dat is waarschijnlijk om deze reden.
Dat zou heel goed kunnen. En ik denk dat het interessante is in deze hele onderhandelingen, deze hele triloog onderhandelingen over dit pakket, daar wilde de Europees Parlement, die wilde eigenlijk nog verder gaan. Die heeft gezegd, we willen een eigendomspercentage van 5%.
Wow, ja.
Ja. Mm-hmm. Ja, en dat zou dan wel grote impact hebben. En ik ben dus opgelucht, omdat dat percentage niet al naar 5% is gegaan, wat een tijd in de lucht hing. Maar er zijn ook een aantal aspecten, en ik ga er een aantal benoemen, daar is nog best wel wat onduidelijkheid over. Ik heb de tekst natuurlijk niet zelf gezien, dus mm-hmm. ik weet niet hoe dit werkt. Mm-hmm. Maar wat me opvalt is dat nu de hele tijd over een percentage van 25% wordt gesproken en niet meer dan 25%. Mm-hmm. Dus het lijkt een heel klein verschil, maar dat kan potentieel best wel impactvol zijn als dat percentage gewijzigd gaat worden van 25%+1% of meer dan 25% naar 25%. Dus daar zit al een onduidelijkheid in. Mm-hmm. Nou, het tweede is dat met de deal is duidelijk geworden dat voor bepaalde hoogrisicosectoren dat het eigendomspercentage naar beneden bijgesteld mag worden, naar 15%. En het is dan aan de commissie, die wordt als het ware gemandateerd om te bepalen welke sectoren daaronder gaan vallen. Ja. Wat je dan gaat krijgen is, één, je weet nog niet wat dat gaat worden. Ik denk de olie- en gasindustrie, als ik nu een beetje kijk naar de discussie en de achtergrond waar de risico's zitten. Maar ja, dat kan in potentie een veel langere lijst zijn. En wat je dan ziet is dat partijen of WWFT-instellingen dat met verschillende thresholds moeten gaan werken. Mm. Dus niet heel bevorderlijk. Ik weet ook niet of het UBO-register hier technisch op ingeregeld is. En het betekent ook weer extra werk.
Mm. Dus, en je zult waarschijnlijk op korte termijn zien dat steeds meer partijen daar dan onder gaan vallen. Ja.
Dat zou goed kunnen. Dus dat is nog eens onduidelijk. Dat weet ik niet hoe dat gaat werken.
Okay.
Nou, dan heb je nog de manier van het berekenen van die UBO-threshold. Hoe ga je dat eigendomsbelang nou berekenen, met name als je een meerlagig eigendomsstructuur hebt. Mm-hmm. Daarover is nog niet heel veel duidelijk, maar wat ik op de persconferentie hoorde, daar werd ik niet per se heel erg vrolijk van. Mm. Daar werd door de rapporteurs van het Europees Parlement werd aangegeven dat er gekozen is voor een methode waarbij de 25% of de meer dan 25%,
dat is nog onduidelijk,
op elk niveau berekend moet worden. Nou, en als je dan
Wat houdt dat precies in?
Ja, nou, zij geven aan en dat betekent dat er heel veel UBO's bij gaan komen. Nou, als ik nou kijk naar hoe we UBO-berekeningen in Nederland, de systematiek in Nederland, is dat we kijken naar, we kijken als het ware door een structuur heen. Dus we gaan kijken, oké, als we drie lage entiteiten hebben, heeft de UBO, de natuurlijke persoon, aan bovenaan die eigendomsstructuur, al dan niet indirect, een eigendomsbelang van 25%.
In die onderneming in die je onderneming, onderzoekt.
In die je onderzoekt, inderdaad. Juist, nou, ja. Dat is, we kijken, heeft iemand daadwerkelijk die 25%?
Ja, dus hij kan helemaal bovenin de boom ergens 100% hebben, maar in die onderneming die jij onderzoekt, kan het nog maar 5 zijn, bijvoorbeeld.
Dat kan, dan kom je dus niet bij die persoon
die
als UBO.
Ja.
Maar we kijken dus als het ware door de structuur heen. Dat is een beetje de Nederlandse systematiek. Dat wordt ook in andere lidstaten zo toegepast. Maar wat nu wordt voorgestaan is een beoordeling op elk niveau. Dus als je dan een drie lage eigendomsstructuur hebt en je hebt als persoon in elke structuur 26%, dan sta je bovenaan de eigendomsstructuur. Maar effectief heb je dan in de entiteit die wordt onderzocht 1,7, 1,8%. 0,26 keer 0,26 keer 0,26. En dan heb je eigenlijk
helemaal niks te zeggen.
Helemaal niet zo heel veel te zeggen. Dus dat en dan betekent dus dat je, als je die manier, als dat daadwerkelijk gaat worden, en ik ben bang van wel, dat er dan heel veel UBO's bij gaan komen als op die manier de UBO-calculatie eigenlijk gedaan moet worden.
Gelet op de tijd moeten we er misschien niet al te lang meer aan besteden, maar ik vraag me toch af. Is daar een specifieke reden voor dat bedenken dat ze dan toch naar die hele structuur gaan kijken?
Door die papers die eerder gepubliceerd zijn en door de schandalen. Daarvan heeft het parlement gezegd, ja, transparantie is echt belangrijk. We moeten weten wie er achter al die bedrijven zitten. Dus dit kan daar achter zitten. Ja. En het laatste puntje over UBO, en dan hou ik erover op. Die gaat over de UBO-regels. En we hebben bepaalde UBO-regels, de berekening van de eisen aan een UBO voor juridische entiteiten en voor andere juridische arrangementen en trusts. Dat zijn twee regimes. Binnen Europa worden die regels verschillend toegepast. En Nederland is bijvoorbeeld een beetje een outlier als je kijkt naar hoe wij stichtingen behandelen, wat de UBO's betreft. In Nederland is de stichting aangewezen als een andere juridische entiteit. En daar volgen wij dus dat 25% riedeltje. In andere landen wordt voor stichtingen, foundations, hoe je het wil noemen, worden de UBO-regels van trusts toegepast. En dit is juist iets waarvan ik denk, internationaal opererende instellingen hebben hier echt best wel veel last van. In een ene lidstaat moeten ze deze regels toepassen, in een andere lidstaat moeten ze die regels toepassen. Met name als je grensoverschrijdend je werkzaamheden verricht, dan is dat gewoon ontzettend lastig. Dus ik hoop dat hier nou echt daadwerkelijk nog wat duidelijkheid gaat komen.
Maar dat moet dus nog gaan komen. Dat heb je nu nog niet teruggevonden.
Nee, ik heb de teksten zelf nog niet kunnen zien. Dus ik hoop dat erin in komt te staan.
Duidelijk, ja. Bij welk nummertje zijn we?
Bij 5.
Oké.
Ja, dan hebben we het over de verplichte verscherpte cliëntcontrole op vermogende particulieren, heet dat.
Oh ja.
En dat zijn dan high risk, high net worth individuals, zoals ze worden genoemd in de teksten. En je kunt dan denken aan mensen die heel veel geld hebben verdiend in de, nou ja, dan komt hier weer de olie- en gasindustrie of de gokindustrie bijvoorbeeld.
Ja. Wat zijn vermogende particulieren met een hoog risico? Waar ligt de grens?
Ja, de tekst van de akkoorden die zijn dus nog niet beschikbaar, maar ik heb even gekeken naar de voorstellen van de partij. En dit voorstel komt heel erg vanuit de hoed van de Europees Parlement. En kijkend naar die voorstellen, even samengevat, gaat het dan om mensen die hun geld in de olie- en gasindustrie hebben verdiend. Ofwel links hebben met PEPs, met politieke prominente personen. Of dat zijn personen waarvan op basis van openbare en geloofwaardige bronnen, waarvan we weten dat zij een monopolie voeren in een sector, in een land dat een hoger corruptierisico kent. Dus dan heel even kort dat samengevat. Dan gaat het bijvoorbeeld over een Afrikaans land waar een persoon zijn geld verdient met een monopolie in de telecomindustrie. Heel eventjes dan samengevat.
Willekeurig voorbeeld.
Ja, een willekeurig voorbeeld, inderdaad. Nou, en de grens die was opgenomen van wat is dan dat high value? Hè? Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over personen die eigenlijk een miljoen euro aan assets hebben. Dat gaat over financial assets. Maar dat kunnen ook investeringen zijn. En wat ik dan wel grappig vind, is dan heel expliciet staat met uitzondering van het huis waar ze wonen.
Bijzonder. Proef ik hier een behoorlijke overlap met de PEP-lijsten?
Ja. Kijk, met dat linkje met die PEP-lijsten, daar kun je natuurlijk ook zeggen, ja, dit kunnen ook close associates van naaste geassocieerden van PEP zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat, dit is weer het Rusland verhaal. Ik denk dat de sancties tegen Rusland en de oligarchen weer hebben laten zien dat die personen niet per se als PEP kwalificeren, maar wel bepaalde risico's met zich brengen.
Dus dan vallen ze in ieder geval onder die high risk,
high net worth individuals.
Dankjewel. Oké. We gingen verder naar zes, hè?
Ja, en dan gaat het over de PEP-definitie. Dus de politiek prominente personen, de politically exposed persons.
Kon daar nog iets aan veranderen dan?
Ja, dat is ook een never-ending story. Die wordt ook steeds meer uitgebreid. Nou, en de eerste wijziging is dat broers en zussen nu daadwerkelijk worden aangemerkt als familieleden van een PEP. Mm-hmm. En er dus ook wordt vereist dat voor dergelijke personen een verscherpt cliëntenonderzoek plaats gaat vinden.
In de praktijk werden we zo behandeld.
Ja, ik denk dat het in de praktijk niet een hele grote impact gaat hebben. Ik denk dat heel veel instellingen eigenlijk op basis van hun eigen risk appetite die personen al wel onder verscherpte monitoring hadden geplaatst.
Ja.
En een tweede wijziging, die is misschien wat impactvoller, is dat ook lokale en regionale bestuurders nu onder de PEP-definitie komen.
Oeh.
Ja, dat is inderdaad een leuke. En tijdens de persconferentie is daar iets meer over verteld. Daar is aangegeven dat het dan gaat om bestuurders van voor lokale bestuurders, om bestuurders van gemeenten van meer dan 50.000 inwoners.
Mm-hmm.
Dus dat is nog wel een...
Dat is behoorlijk veel, denk ik.
Ja, ik denk dat dat best wel veel gemeenten gaan zijn.
Ja, ja. Hoewel je natuurlijk wel er een rationale achter kunt zien. Ze zijn vatbaar misschien voor ondermijning vanuit drugs, criminelen of...
Ja, of nou ja, toch ook de corruptiekant. Ik weet niet in hoeverre dat speelt echt in Nederland. Alhoewel, er zijn natuurlijk genoeg casus geweest waarbij lokale politiek toch vatbaar bleek te zijn voor corrupte praktijken. Ik denk dat dit ook vooral voor andere lidstaten relevant is. Overigens hadden sommige andere lidstaten hadden al lokale en regionale bestuurders in hun PEP-definitie nationaal opgenomen.
Mm-hmm.
Maar nu wordt dat dus Europees
gelijk getrokken. Het lijkt me ook een beetje raar als in land A een bepaalde lokale bestuurder al onder de PEP-definitie valt. Maar in land B ga je een onderzoek doen naar een bedrijf en dan hou je je...
Ja, dat zijn dus echt de issues van het werken met richtlijnen en de omzetting in nationaal recht. De mogelijkheid geven aan lidstaten om verder te gaan.
Ja.
En dat is precies waar nu de anti-witwasverordening een verschil moet gaan maken. Ja.
Punt 7.
Ja, gouden paspoorten.
Mm-hmm.
Ja, dat is dan ook een leuk juicy.
Mm-hmm.
Hier is nog niet heel veel over bekend. De persberichten bevatten hier geen informatie over. Maar tijdens de onderhandelingen was al wel duidelijk dat het Europees Parlement die wil een einde maken aan de gouden paspoorten structuur. En gouden paspoorten, dat zijn kort gezegd paspoorten die als het ware worden gekocht door personen van buiten de Europese Unie in ruil voor een investering in de economie van een land.
Ja.
En met name Cyprus en Malta hebben best wel veel van dat soort paspoorten afgegeven.
Mm-hmm.
En de Russische oligarchen, daar zijn ze weer.
Hebben ze daar flink
gebruik van gemaakt. En er is ook een recent onderzoek geweest naar het paspoortenregime in Dominica. En daar is ook heel duidelijk naar voren gekomen dat personen van wie je eigenlijk niet wil dat ze dat soort paspoort in handen krijgen, die hebben daar toch gebruik van gemaakt.
En alle duidelijkheid, Dominica ligt niet in Europa.
Die ligt niet in Europa, nee. Maar met dat soort paspoorten, als zo'n land niet als een hoog risicoland wordt aangemerkt en Rusland bijvoorbeeld wel, dan worden er toch minder checks verplicht
bijzonder.
Gedaan. En dat is zeker bijzonder. En in die publicatie, en dat vond ik ook wel heel mooi, werd ook gezegd van zo'n gouden paspoort, dat is wel echt een rode loper naar de Europese Unie.
Ja.
En die praktijk die wordt flink aan banden gelegd.
Ja.
Hoe dat precies een beslag gaat krijgen, dat is nog niet helemaal duidelijk.
Mijn mening doet er niet heel veel toe in deze podcast, maar ik denk dat dit een goede zaak is dat daar iets mee gebeurt. Ja.
Nou, ik ben er ook niet rouwig om, moet ik zeggen. Ik snap het overigens wel, dat landen op zoek gaan naar een manier om de economie te stimuleren en aantrekkelijk te houden. Maar ik denk inderdaad dat we hebben gezien dat de risico's dermate zijn dat die gewoon goed gemitigeerd moeten worden. worden. Dus het is goed dat daar aandacht voor is. Achtste punt.
Ja.
Ja, financiële sancties. Wat mij betreft een ontzettend onderbelicht onderwerp. Maar wat gaat gebeuren met deze anti-witwasverordening is dat naleving van financiële sancties ook in de scope of in de rijkwijde wordt betrokken. Dus we hebben eigenlijk te maken met een soort scope creep.
Oh, dat lijkt me heel bijzonder, want we hadden toch al een sanctiewetgeving?
Ja, daarom zeg ik, het is voor mij echt een onderbelicht thema geweest. Want wat gaat gebeuren is dat financiële instellingen, of eigenlijk WWFT-instellingen, die worden geacht om hun AML-controls, om die ook te gaan gebruiken om de financiële sancties na te leven en om sanctieontwijking te voorkomen. Mm. En dat houdt ook in dat alle toezichthouders hier toezicht op moeten gaan houden. Dus we hebben het over anti-witwas toezichthouders. Mm-hmm. Maar daar komt dus nu ook een heel belangrijk deel sanctieregelgeving bij. We hadden inderdaad twee aparte stukken wetgeving, maar je ziet dat het steeds meer geïntegreerd gaat worden. Dus dat is wel echt een hele interessante ontwikkeling.
Ik ben benieuwd of men zich daar al op voorbereidt.
Ja, ik vraag het me ook af.
En 9?
9, hoogrisicolanden. Ja, dat is een van mijn favoriete onderwerpen. De EC, High Risk Third Countries. Ik heb er vroeger altijd heel veel moeite gehad om het uit te spreken. Maar
ik kom er nu inmiddels
na zoveel jaar aan goed uit.
Ik doe het je niet
meer. Nou ja, we kennen natuurlijk de FATF-lijsten. Vroeger de zwarte lijst en de grijze lijst genoemd. En dat zijn landen als Iran en Noord-Korea. Maar ook landen waarvan de FATF vindt dat hun anti-witwasregelgeving te veel flaws bevat. Daar is verbetering nodig. Mm-hmm. Nou, we hebben ook de eigen Europese lijsten. En die worden onafhankelijk van elkaar vastgesteld.
Juist.
En er was heel veel te doen om het politieke karakter van die lijsten. Want de FATF-lijst en de Europese lijst, die vrijwel hetzelfde, maar net niet helemaal. Mm. En hoe kan dat nou en wat zit daarachter? Nou, en de Raad die heeft gezegd, joh, dit is allemaal een waste of effort. Dit moeten we allemaal niet willen. We zijn als Europese Commissie lid van de FATF. Er zijn ook heel veel lidstaten lid van de FATF. Dus laten we gewoon die FATF-lijst overnemen.
Oké.
Okay. Ja, maar dat was wel tegen het zere been van het Europees Parlement. Mm. Die voor staat echt een eigen autonome Europese lijst. En uiteindelijk is in de onderhandelingen is ook die eigen autonome lijst gebleven. Mm-hmm. Maar wel, en dat vind ik wel een interessante, wel met de verplichting voor de Europese Commissie om de FATF-lijsten veel sneller om te zetten in de eigen lijst of op te nemen in de eigen lijst. Nu kan dat soms maanden duren voordat dat een keertje gebeurt. En tegen de tijd dat het dan eindelijk die Europese lijst is aangepast, dan gaan we weer aan de FATF-lijst wijzigen, het een en ander wijzigen. En dan loopt Europa weer achter de feiten aan wat dat betreft.
Dus de bedoeling is dan dat FATF sneller gevolgd wordt, maar dat we wel de eigen mogelijkheid houden om te schrappen of aan te vullen.
Ja, dat vind ik nog wel echt een moeilijk stuk. Want we hebben nu binnen de FATF zien we dat er soms Europese lidstaten of lidstaten uit de Europese economische ruimte, die worden op de FATF-lijsten gezet. We hebben dat gezien met Malta, we hebben dat gezien met IJsland. Maar die komen niet op een Europese lijst, want die lijst gaat over derde landen. Dus alleen maar landen buiten de de Europese Unie of de EER. En wat ik dan nog heel interessant vind, is dat kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, die staan ook niet op die Europese lijst. En dan komt toch een beetje dat politieke karakter, denk ik, naar boven. Mm-hmm. We zien bijvoorbeeld al dat de FATF al jarenlang Turkije en Albanië op hun lijst hebben staan. Maar die zijn nog steeds niet overgenomen in de EU-lijst. Mm-hmm. Dus het blijft een beetje een lastige. Ik vind het goed dat die FATF-lijsten sneller geïmplementeerd moeten worden. Er werd tijdens de persconferentie gesproken over 20 dagen. Nou, dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van meerdere maanden.
Ja.
Maar ja, die bevoegdheid die blijft dus voor de commissie om zelf ook nog landen op de eigen autonome lijst te plaatsen.
Okay.
En een ander punt hierbij is dat er nog weer een nieuwe lijst gecreëerd gaat worden. En dat is een lijst van derde landen hoogrisico entiteiten. Dus eigenlijk een soort problematische entiteiten uit het buitenland. Dus dan is niet per se een land een hoog risico, maar dan is die entiteit een hoog risico. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn omdat daar dan toch een hoog risico land, een bepaald regime achter zit.
En dan hebben we het bijvoorbeeld over terroristische organisaties of zo?
Dat kan, maar het kunnen ook gewoon
bedrijven.
Gewone bedrijven tussen aanhalingstekens zijn. Maar waar bijvoorbeeld uit de eigendomstructuur blijkt dat daar een regime als een Noord-Koreaanse regime achter zit of een Russisch regime. En daardoor wordt die entiteit als soort problematisch geïdentificeerd.
Ja, lijkt het er toch op dat steeds vaker de overheid allerlei KYC-achtige werkzaamheden zal moeten gaan uitvoeren.
Ja, en wat met die lijst gaat gebeuren is die wordt dan door de commissie opgesteld. Maar door AMLA wordt dan vervolgens aan alle instellingen binnen de Europese Unie aangegeven wat dan de verwachte maatregelen zijn.
Ja.
Die moeten worden genomen als zij een dergelijke entiteit willen bedienen.
Ja, want zoals gezegd, AMLA krijgt daar wel een hele belangrijke rol in.
Ja.
Oké, duidelijk.
En de laatste, en die is eigenlijk voor Nederland wel heel erg belangrijk.
Oh.
En het is jammer dat er eigenlijk nog niet zo heel veel bekend over is, maar dat is de publiek-private samenwerking en de grondslag voor informatiedeling. Ook in het licht van de privacy-discussie natuurlijk.
Mm-hmm.
Ik ben er heel erg nieuwsgierig naar. Het enige wat ik weet is dat tijdens de persconferentie hebben de rapporteurs van het Europees Parlement aangegeven dat er een hele duidelijke grondslag voor publiek-private samenwerking komt. En dat er een verdere stimulans wordt gegeven aan publiek-private samenwerking. Dus dat lijkt erop dat een positief element uit het pakket gaat zijn.
Mm-hmm.
Ze geven ook aan dat daar duidelijk een afweging is gemaakt met de AVG, privacy overwegingen.
Okay.
Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat de uitwerking gaat krijgen. Want dat is echt wel... Nederland loopt daar best wel voorop. Op basis van mijn ervaring. Maar ja, het is gewoon heel goed als daar een duidelijke grondslag voor wordt neergelegd. Ook op Europees niveau.
Ik ben heel benieuwd hoe die eruit gaat zien inderdaad.
Ja, heel erg benieuwd.
Als je heel goed beschrijft waarom je een belang daarin hebt, dan zou dat ook volgens de privacywetgeving gewoon moeten kunnen. Alleen niemand heeft dat ooit opgeschreven volgens mij.
Inderdaad, dat is één. En het tweede denk ik ook wel dat de autoriteit persoonsgegevens in Nederland iets strikter in de wedstrijd staat dan peers in het buitenland.
Ja, ja. Nou, je hebt ontzettend veel interessante topics aangehaald in deze opsomming. Dank je wel daarvoor. Er is nog wel één ding waar ik het nog heel even verder over wil hebben. Op welke manieren zullen de voorgestelde maatregelen de samenwerking tussen nationale en internationale opsporingsinstanties bevorderen om grensoverschrijdende witwasactiviteiten effectiever aan te kunnen pakken?
Ja, voor de opsporing als zodanig bevat dit pakket geen nieuwe maatregelen. Maar wel geeft het FIU's sterkere bevoegdheden voor het delen van informatie over transacties van die luxe auto's, jachten en vliegtuigen. Dat register
dat
wat ik eerder noemde.
Mm-hmm.
Ook meer toegang tot overheidsregisters. Dat wordt ook op Europees niveau nu vastgelegd. En duidelijkere bepalingen over internationale samenwerking.
Maar betekent dat bijvoorbeeld de Nederlandse FIU al direct in een register kan kijken van België? Of moeten ze dat via de FIU in België doen en België...
Ja, dat zullen ze via de FIU moeten doen. Maar daarom denk ik dat echt die hele coördinerende functie van die Anti-Money Laundering Authority voor FIU's, dat wel echt een belangrijke gamechanger gaat zijn. En ook de aangekondigde upgrade van FIU-net, dat is eigenlijk het systeem waar FIU's met elkaar mee communiceren, dat echt kan bijdragen aan een snellere en betere grensoverschrijdende samenwerking voor de FIU's.
Juist. En betekent dat voor... Kijk, want in Nederland hebben we natuurlijk het OTVT-systeem. Ongebruikelijk gemelde transacties door poortwachters worden door de FIU omgezet naar VT's.
Ja.
In andere landen is dat vaak niet zo. Wordt daar nog iets over gezegd?
Ik heb daar niks over kunnen vinden nu in de tekst over de deal. Maar wat ik heb gezien in de voorstellen hiervoor is dat er wordt uitgegaan van eigenlijk een verdachte transactieregime. Maar dat er ook de mogelijkheid wordt geschapen voor lidstaten om de gebruikelijke of de regimes die zij gebruiken. Dus in Nederland de ongebruikelijke transacties om dat te blijven doen. Maar als je me persoonlijk vraagt, dan vind ik het een redelijke non-discussie.
Ja, hoezo?
Ik heb in het verleden ook onderzoek gedaan naar de meldsystemen van lidstaten. En ook al gebruiken we allemaal verschillende woorden, in essentie doen we allemaal hetzelfde.
Toch wel?
Jawel, we hebben het over verdachte transacties versus ongebruikelijke transacties. We hebben het over transacties versus activiteiten. In essentie meldt elke instelling die meldt wat hij of zij niet pluis vindt. Laten we het daar heel kort over houden. Ook als je kijkt naar de objectieve en subjectieve meldredenen, dan zie je dat eigenlijk heel weinig afwijkt. Dus ik, persoonlijk vind ik die discussie
Maar is het in het buitenland niet vaak zo dat iets wat gemeld wordt door een poortwachter al direct verdacht is en dus ook direct door opsporingsinstanties gebruikt kan worden?
Nee, er zit altijd een soort analyse van een FIU aan vast.
Oké. Oké, verhelderend. Dank je.
Ja, alsjeblieft.
Nog andere bevoegdheden, wijzigingen voor de FIU's?
Dit zijn ze wel.
Oké. Welke stappen worden genomen om de handhaving van die wetgeving te versterken? Afgezien dan van oprichting van de AMLA, want ik neem aan, die gaat een rol spelen in die handhaving.
Zeker.
Mm-hmm. Maar wat zijn bijvoorbeeld de voorziene sancties voor financiële instellingen die de anti-witwasregels schenden?
Nou, wat goed is om te bedenken is dat de toezicht wordt en door AMLA en door nationale toezichthouders uitgevoerd.
Ja.
En de bevoegdheden voor nationale toezichthouders, dus die zijn nu in die richtlijn opgenomen en die hebben omzetting in lokale wet en regelgeving nodig.
Mm-hmm.
Maar in essentie krijgen nationale toezichthouders dezelfde bevoegdheden als AMLA, als de Anti-Money Laundering Authority.
Ja, het enige onderscheid is, waar wordt toezicht op gehouden? De grotere partijen gaan naar AMLA en de kleinere blijven.
Juist. Ja, ja. En er worden wel wat sterkere handhavingsmaatregelen voorgesteld. Met name volgens mij ten aanzien van de boetes. De hoogte, de mogelijke hoogte van boetes. Maar voor de rest blijft het redelijk
zoals we het
in Nederland al kennen.
Ja. Okay.
Maar ik denk dus echt dat systeem van AMLA, dat echt wel een heel grote impact gaat hebben op de uitvoering van het toezicht.
Nou, meer details te luisteren in de podcast met Maud Bukkerink van een maand of anderhalf geleden.
Ja, die gaf echt hele goede inzichten daarin. Ja. Ja.
Tot slot. Verwacht je op wat langere termijn nog relevante wijzigingen in de AML-wetgeving of toezicht op poortwachters?
Niet direct, maar ik vermoed dat dit pakket van EU-maatregelen, een vrij omvangrijk pakket, dat de WWFT-instellingen, de FIU's en andere publieke instellingen en ook wetgevers de komende jaren nog wel zoet weten houden.
Ja,
er gaat echt enorm veel veranderen.
Eens.
En het is, ik denk dat eigenlijk echt belangrijk is. Alle belanghebbenden, alle stakeholders, publiek en privaat, dat die zich hier goed op gaan voorbereiden. En dan heb ik het over aanpassingen aan eventueel beleid en procedures, maar ook over zaken zoals de gebruikte tooling, systemen, zijn die fit for purpose? Dus eigenlijk een soort readiness assessment van waar staan we nu en waar moeten we staan en zullen we staan op het moment dat die wet en regelgeving in werking gaat treden. En ik denk daarbij dat het ook heel erg belangrijk is dat we niet vergeten dat die AMLA, die Europese toezichthouder, moet de komende jaren uit mijn hoofd nog iets van 80 regulatory technical standards gaan ontwikkelen. Die al die bepalingen die nu in de deal, in de regulation zijn opgenomen, om die helemaal verder uit te gaan werken. Dus ja, ik denk dat het nog wel even flink los gaat de komende jaren in anti-witwasland.
Bijzonder interessant verhaal. Ik ben heel blij dat je ons hebt willen vertellen over alles wat op ons af gaat komen op dit vlak.
Ja, graag gedaan.
Heel interessant, denk ik, voor al onze luisteraars. Dank je wel. En mogelijk spreken we elkaar in de toekomst wel weer eens om te kijken als er meer details bekend zijn.
Zeker, lijkt me heel erg leuk.
Ja.
Dank je wel.
Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center_postbus@belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer.